Ik neem u graag van Jesaja 54 mee verder naar Jesaja 60, waar we nog zo'n inmiddels bekende uitspraak hebben. Jesaja 60, vers 16. 60, vers 16. Gij zult de melk der heidenen zuigen en gij zult de borsten der koningen zuigen en gij zult weten dat ik Jehovah ben, uw heiland, verwijzing dus naar de naam van Jezus, en uw verlosser, verwijzing dus naar het begrip Goel, de losser, en verder de machtige Jacobs. En dan vinden we dezelfde uitdrukkingen weer bij elkaar, met precies dezelfde strekking. En zo verder naar Jesaja 63, vers 16. 63, vers 16. Waar gezegd wordt, gij zijt toch onze vader. Dat wordt gezegd tot Jehovah. Maar er staat, gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam Heere. In de eerste plaats staat er dus, gij zijt onze vader, waarbij Israël tot God zegt dat God hun vader is. En dan staat er, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. En Israël staat uiteraard hier gewoon voor Jacob. Waarbij de gedachte is dat zowel Abraham als Jacob onvruchtbaar geweest zouden zijn. En waren het niet dat de Heer zelf hen vruchtbaar gemaakt had. Zodat in hoogste instantie niet zozeer Abraham en Jacob hun vader zijn. Maar in hoogste instantie is de Heer zelf hun vader. En dat is dus wat hier gezegd wordt. Gij zijt toch onze vader. Gij, o Heere, Jehovah. Gij zijt onze vader. Onze verlosser van ouds af. Dat wil zeggen, Jehovah is niet alleen de vader en de schepper, dan wel formeerder van Israël, maar ook van ouds af trad hij al op als de verlosser. Hij was immers die God die hen deed doorgaan door de wateren van de Schelzee, zoals zo dikwijls aangehaald wordt, die hen bracht door de woestijn naar het land, om van de verdere wonderen dan maar te zwijgen. Maar niettemin, deze Heer die hun verwekker of schepper dan wel vader is, is van ouds af ook al een verlosser. Of je leest de zin van, gij Heere zijt onze vader, onze verlosser, punt komma, van ouds af is uw naam Jehovah. Want die punt aan het einde van vers 16 zou ik maar weglaten en ik zou gewoon het eerste woord van vers 17 achter vers 16 zetten. Ik snap niet waarom dat niet gebeurd is. Ik vind het zo voor de hand liggen. Want wat er zo staat met deze punctuatie, of interpunctie heet dat, daar begrijp ik ook niks van, eerlijk gezegd. Dus je leest gewoon, gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam Jehovah. Hij heet dus altijd al zo en zal ook altijd zo heten. De Heere, de vader van Israël, maar tegelijkertijd ook de verlosser van Israël. En dat is uiteraard gewoon de Heere Jezus Christus. Nou, dan laat ik het dan maar even bij voor wat Jesaja betreft, om over te springen naar Jeremia 23... waar wat andere uitdrukkingen tegenkomen. Jesaja 23, ook een heel beroemde profetie. Jesaja 23, vers 5. Ziet de dagen komen, of Jesaja, Jeremia 23, vers 5. Jeremia 23, vers 5. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren. En zeg dan niet, dan is de Heere dus iemand anders dan die spruit van David. Want dat is een voorbarige conclusie. Lees maar gewoon door, hè. De Heere zegt dat hij aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. Zowel dus de twee als de tien stammen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. Dubbele punt. De Heere, onze gerechtigheid. Dus eerst staat er, Jehovah zal een spruit aan David verwekken. Maar daarna staat er dat die spruit aan David gewoon Jehovah heet. Maar Jehovah is per definitie de naam van die ene. Een naam die aan geen ander gegeven kan worden. Er is er maar één. En dus betekent het dat degene die aan David een spruit verwekt, dezelfde is als deze spruit van David. Zodat je hem hier ook inderdaad ziet als de eerste en de laatste. zodat hij zelfs hier ook optreedt als zowel de Vader als de Zoon. Ja, als je die termen nou gebruikt buiten elk theologisch vooroordeel, dan hoeft het geen enkel probleem op te leveren. En daar gaat het natuurlijk om. In ieder geval, de spruit aan David, die koning zal zijn, is uiteraard de koning van wat wij noemen het Messiaanse Rijk, de Christus dus, maar hij wordt genoemd de Heere onze gerechtigheid. Andersom geredeneerd komen we ook trouwens bij Christus terecht, want wie is onze gerechtigheid? Heb ik eens nagevraagd aan de Corinthiërs, die over het algemeen niet erg geïnteresseerd bleken, maar die hadden eens een brief gekregen en daar staat het in, hè? Ja. Eerste Korinthebrief, hè? Christus die ons geworden is, gerechtigheid en zo nog het een en ander. Dat staat namelijk in, eens kijken wat ze gauw kan vinden, in 1 Korinthe 1, laatste vers geloof ik. Vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is, wijsheid van God. Dat is dus de kortsluiting met het gedeelte uit Spreuken 8, wat we zojuist even aangehaald hebben. De wijsheid van God. Wel, dat is Christus, staat hier. En die ons geworden is rechtvaardigheid, zodat hier gewoon staat dat Christus onze rechtvaardigheid is. Maar in Jeremia staat, Jehovah is onze rechtvaardigheid. Jehovah Tsidkenu, of zoiets. In de Almeerse uitspraak dan, van het Hebreeuws. Maar dat even terzijde. Inderdaad. Die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en bovendien heiligmaking en verlossing. En dat is natuurlijk omdat hij de verlosser is. En heiligmaking omdat hij natuurlijk de heiland is. Precies dezelfde gedachtegang. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt roemen in de Heere. In Jehovah dus, als je het terug zou moeten vertalen naar Hebreeuws. Die roemt roemen in Jehovah zelf, want hij is onze schepper, onze verwekker, onze verlosser, onze heiland. Kortom, hij is onze rechtvaardigheid. En hetzelfde vinden we natuurlijk ook in 2 Korinthe, want aan de Korinthiërs wordt het zelfs twee keer geschreven, bij gebrek aan interesse dus. In 2 Korinthe 5, vers 21 is dat. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Maar dat in hem, en dus inderdaad in Christus. Dus dezelfde gedachte. Christus is onze rechtvaardigheid. Christus die de zoon van David is. Christus die volgens Jeremia 23 vers 6 gewoon heet Jehovah. En daar gaat het maar om. Jehovah onze gerechtigheid. Hetzelfde vinden we ook in Jeremia 33. Jeremia 33 vanaf vers 14. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal. Daar gaat hij weer. In de beginnen was het woord. En het woord was God, maar dat was Johannes 1. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen des vaders. Vol van waarheid en genade. Johannes 1 vers 1 en vers 14. Dan gaat het over het woord. En hier staat, de dagen komen spreekt de Heer dat ik het goede woord verwekken zal. Dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Voor de fijnproevers onder ons. Let even op dat hier eerst Israël genoemd wordt en daarna Juda. Zodat de nadruk hier ligt eerst op de 10 stammen en dan pas op de 2. En dat is lang niet altijd het geval in de schrift. Maar het heeft natuurlijk een bedoeling. Maar daar gaat hij weer. In vers 15. In die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid. Leuk hè, spruit der gerechtigheid. Doen uitspruiten. Dat is uiteraard de Messias. Dat kan niet missen. En hij zal recht, of namelijk, hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zal zeker wonen. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Dat is dus de naam waarmee je wordt aangeroepen. Jehovah onze gerechtigheid. En de gedachte is dus volstrekt dezelfde als die van Jeremia 23. En dan gaat het meteen verder. Want zo zegt Jehovah, aan David zal niet afgesneden worden een man die op de troon van het huis Israël zit. En dat zegt Jehovah over de man uit het huis van David, maar dat is hij uiteraard zelf. Zodat hij spreekt over zichzelf, maar dat is niks nieuws. God spreekt namelijk altijd over zichzelf. Deze soort mensen kennen wij ook, maar dat is meestal niet al te verheffend. Maar God spreekt over zichzelf en ik zal u zeggen dat dat verheffend is. Hè? Maar dat ook maar weer even terzijde. Dus inderdaad, de spruit aan het huis van David heet de Heere onze gerechtigheid. En zo verder, want daarna komen wij terecht in, nou, Jeremia dan nog één keer, Jeremia 50... Ik ken iemand die zei altijd, er is geen mooiere muziek dan het bladeren van de, in de Bijbel, hè, als je dat zo hoort. Hè? Dat is mooi. Jeremia 50, vers 34, waarover Israël gesproken wordt. En dan staat er, maar hun verlosser is sterk. Heren der heerscharen, daar heb je hem weer, de term uit Jesaja, en uit Zacharia met name. Heren der heerscharen, Jehovah Zeboot, is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat hij het land in rust brengen, waar de inwoners van Babel beroeren, enzovoorts. En hier vinden we dus inderdaad, de verlosser actief, hun verlosser is sterk, vers 34. En hij heet Heere de Heerscharen, en ieder die deze profetie verder uitgebreid leest, zal zien dat het inderdaad gaat om de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, die in Deuteronomium 30 heette de wederkomst des Heren, de wederkomst van Jehovah. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. We komen daarna terecht bij Micha 5, zodat het nu toch nog kerstfeest wordt. Micha 5. Dat is 872. Nou goed, Micha 5, dus vanaf vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. En een moet u eigenlijk doorstrepen, staat er toch nooit, hè. Die heerser zal zijn in Israël. En dan een mooie uitdrukking. En wiens uitgangen zijn van ouds. Uit u zal voortkomen. Laten we maar gewoon zeggen de Christus, de Messias. Zo verstonden de Joden dat ook. Hè? Toen hen gevraagd werd waar zal de Messias geboren worden, zeiden ze in Bethlehem, want er staat in Micha 5 vers 1. Ik denk altijd, nou, het is nog de vraag of u dat daar lezen kunt. Want als je het mij gevraagd zou hebben, zou ik zeggen dat hier staat Bethlehem Ephrata, wil alleen maar zeggen dat de Messias voortkomt uit David. En Bethlehem was de stad Davids immers. Zegt meer dat hij uit David voortkomt dan dat hij in Bethlehem geboren zou zijn. Maar goed, niettemin, het was zo, hij werd in Bethlehem geboren omdat het bovendien volgens Lucas 2 de stad Davids was. Maar er staat, hij zal geboren worden in Bethlehem, maar zijn uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Wat staat er dus? Dat degene die in Bethlehem geboren zou worden, pre-existeerde. Hij is van ouds. Het kan er maar één zijn dan. Hij is van den beginnen, om een andere term te gebruiken. Het kan er maar één zijn, Jehovah zelf namelijk, de eeuwige, degene die is en was en komen zal, die altijd dezelfde blijft, enzovoort. De ik ben, Jehovah zelf dus, kan niet missen. En er staat er trouwens ook, hoor. Maar dan moet u wat verder lezen. Er staat namelijk, zijn uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. En dan staat het, daarom zal hij hen die de overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn de broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht van Jehovah. Zijn werk wat hij zal doen, deze Messias, is in de kracht van Jehovah. In de hoogheid van de naam Jehovah, zijn schots. En zij zullen wonen. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde en deze zal vrede zijn enzovoorts. Maar dat is al staan in de kracht van Jehovah en in de hoogheid van de naam van Jehovah betekent gewoon dat hij Jehovah is. Wat anders? Hij is immers vanouds van de dagen der eeuwigheid. En zijn geboorte in Bethlehem doet daar helemaal niks aan toe of af. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog die andere bekende profetie uit Zacharia 9. Zacharia 9, vers 9. Dat was een heel mooie en in zekere zin ook een moeilijke, maar dat maakt hem juist mooi, vind ik. Er staat namelijk gewoon in Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Altijd een aanduiding van Israël onder het nieuwe verbond. De nieuwe generatie, de dochter Sions. Niet de moeder Sions, de dochter Sions. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen. Rechtvaardig. En hij is heiland. Ik ben altijd geneigd hier het woordje en te vertalen met maar. Voor alle duidelijkheid. Ziet, uw koning zal komen. Hij is rechtvaardig. De rechtvaardige, sterker nog, hij is rechtvaardigheid Gods natuurlijk. En dan, maar hij is heiland. Hij komt niet zozeer als koning in de eerste plaats, maar in de eerste plaats als heiland. En daar gaat hij weer. De naam heiland is de verwijzing naar de naam Jezus. Het is in principe hetzelfde woord in het Hebreeuws. Maar anders dezelfde wortel. Hij is heiland, arm. Dat is niks voor een koning. En rijdend op een ezel, dat is ook niks voor een koning, want het had dat paard uit hoofdstuk 10 vers 3 moeten zijn. Maar het is de ezel uit 9 vers 9. En de hele gedachtegang is natuurlijk dat die heer, die koning zou zijn, en die zou komen in heerlijkheid, dat hij in de eerste plaats zou komen om rechtvaardigheid tot stand te brengen. En in die situatie is hij niet koning, maar heiland. Ik zeg het eens met een ander woord. Hij is niet koning, maar... Nou, ik hoor het niet. Hoge priester. Dat had ik graag willen horen, ja. Hij is niet koning, maar hoge priester in de eerste plaats. Er staat niet dat hij niet als koning komt, hoor. Er staat gewoon, uw koning komt, maar hij is... heiland. Maar dat is een synoniem, uiteraard, voor hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Hij is heiland, arm in plaats van rijk. En rijdend op een ezel in plaats van op een paard, wat strikt genomen ook precies hetzelfde is. En verder ga ik er maar niet op in. En het punt is nu dat deze uitspraken hier uit Zacharia 9 worden aangehaald in het Nieuwe Testament. En dat is dan, nou ik hoop dat ik in één keer goed gok, namelijk in ieder geval in Matteüs 21. En die leg ik er even naast. Want daaruit lezen wij dan meteen aan wie men denkt als men Zacharia 9 vers 9 leest. Er staat namelijk in Matteüs 21 vers 9. Nou, ik moet eerst vers 4 lezen. Dat gaat over de zogeheten intocht van Jeruzalem. En dat staat in vers 4. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zegt der dochter Sions, zie uw koning komt, zachtmoedig en gezeten op een ezelin. En een veulen zijn de jong en het juk dragende. En de discipelen ingegaan zijn, de gedaan hebben, de gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen enzovoorts. En dan staat er in vers 9, en de scharen die voorgingen en die volgden, riepen zeggende: Hosanna, de zoon van David. Aan wie dacht men dus bij het lezen van Zacharia 9 vers 9? Aan de zoon van David. Er staat in: zie, uw koning zal u komen. En men dacht, dat is de zoon van David. Men dacht dus aan de Messias, want dat zou immers de zoon van David zijn, in dezelfde Joodse gedachte. En daar is niks mis mee. Dus ze riepen: Hosanna, de zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Aan wie dacht men dus bij het lezen van Zacharia 9 vers 9? Wie is die koning dan, die komen zou? De Heren. Nee, het is Christus, natuurlijk. Maar ze zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dus onder of met of in de naam des Heren. Degene dus die de naam Jehovah draagt. En dat is maar het hele punt. De Christus is namelijk Jehovah. En dus zegt men, gezegend de zoon van David, die komt in de naam van Jehovah. Want hij is Jehovah. En dat staat niet alleen hier, maar dat staat het ook in Johannes 12. Precies dezelfde gedachte. De zoon van David, niettemin onder de naam of in de naam van, of onder de naam van Jehovah. U zult zeggen, maar er staat in en dan mag je niet zeggen onder. En dan zeg ik, nou, dan vergist u zich degelijk, want in en onder zijn termen die in onze eigen Bijbelvertalingen door elkaar gebruikt worden, omdat het strikt genomen hetzelfde is. Zo is het namelijk, hè. Dus in de naam van Jehovah kan net zo goed zijn, onder de naam van Jehovah, of met de naam van Jehovah, al is dat dan een wat zwakkere vertaling. Maar dat betekent dat de naam van Jehovah wel degelijk aan Christus gegeven wordt. En nogmaals, dat is wat Peter zei in Handelingen 2, over dat het huis Israël zekerlijk zou weten dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Dus precies hetzelfde, de Christus is namelijk Jehovah en Jehovah is namelijk Christus. Kan niet missen. Nou, tot zover dan Zacharia 9, vers 9. Een heel sterke is die van Zacharia 12. Ik vind het inderdaad een heel sterk. Hij is zelfs zo sterk dat als je dat argument van Zacharia 12 het eerst noemt, dan krijg je meteen bijzonder grote problemen. Want in Zacharia 12 is namelijk Jehovah zelf aan het woord. Dat staat namelijk gewoon in vers 1. De Heere spreekt. Jehovah spreekt. Kan die missen wie het is? Het is degene die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest, des mensen geest in zijn binnenste formeert. En die bovendien ook Jeruzalem stelt tot drinkschaal des wijmeling voor alle volken rondom. Enzovoorts. Wel, die Heere spreekt. Heb u dat? Het is de Heer die spreekt. Jehovah die spreekt. En die spreekt ook nog steeds in vers 10 en zegt dan, doch over het huis van David, namelijk over de inwoners van Jeruzalem, zal ik ooit uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is gewoon de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, om het maar in de algemene gebruikelijke termen te zeggen. Net zo'n profetie dus als uit Joël 2. Eigenlijk een profetie over de opstanding van Christus, maar dat ga ik nou niet uitleggen, hè? Maar een profetie over de komst van de geest. Ik zal over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden. En dan staat er, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Waarna iemand, maar wie het was weet ik niet, gedacht heeft dat mij, dat moeten we hier maar niet hebben. En men heeft het dus vervangen door hem. Van eerste persoon enkelvoud naar derde persoon enkelvoud, hè. Maar er staat heus, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Nou, wie zegt dit? Jehovah. Wie is het doorstoken? Dan moet je eigenlijk gewoon letterlijk zeggen, Jezus. Conclusie. Het is de Heere Jezus, dat is de normale uitdrukking die we altijd gebruiken, maar die gewoon betekent Jehovah, Joshua, Jehovah Jezus, dat is gewoon dezelfde. En hier blijkt dat wel zonneklaar. Het is alleen een argument wat dikwijls niet aangepakt wordt, omdat het te ernstig is. Hè? Dan betekent dat niet de mens, Jezus, ooit door een of ander noodlottig misverstand te dood gebracht werd, maar dat men God zelf te dood gebracht heeft. En dan schrikt men en dan zegt men, dus ondenkbare gedachte. Broeder, nou goed, nee, ik zou zijn naam niet noemen, had ik beloofd. Hè? Dus ondenkbare gedachte, nee, maar het staat wel in de Bijbel. Ons wordt heus niet gevraagd om het te begrijpen, ons wordt gevraagd om het te geloven. Daar gaat het maar om. En zo staat het hier, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem, en dan ineens gaat de deur weer dicht en wordt het toch weer derde persoon engevoud, zij zullen hem over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Waarna de volgende vraag is, over wie zal men rouwklagen? Matthäus 24, want daar wordt het aangehaald. Over de Heer Jezus, hè? Over de enige zoon namelijk, en dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, en over de eerstgeborene, einde van vers 10, en dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Ja.
Hoofdstuk 11, vers 13, is dat niet een sterke tekst?
Hoofdstuk 11, Zacharia 11, vers 13, vanwege die prijs die betaald wordt, een prijs voor de Heer, hè? Ja, die 30 zilverlingen. Dat gaat ook over de Heer Jezus, ja. Maar dat gaat
ook over
Jehovah, inderdaad, ja. De Jehovah zei tot mij, werp ze heen voor die pottenbakker, die 30 zilverlingen. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. Om een of andere reden heeft men verzuimd ik mijn hoofdletter te schrijven, maar het zal wel een zetfout zijn. Neem ik aan. Maar de prijs die betaald wordt voor Jehovah is de prijs die betaald werd voor de Heer Jezus, 30 zilverlingen. Het is inderdaad waar, ja, zijn wel goede broeder. Die houden we erin. Ja, kan ik je telefoonnummer krijgen? Ja, zijn we goed, hè? Ja. Nou goed. Maar het is inderdaad, zo Zacharia 12 staat het ronduit. Meestal wordt die tekst slechts gebruikt om aan te geven dat het Oude Testament uitdrukkelijk leert dat het volk Israël, dan wel het Joodse volk, officieel de Messias zou kruisigen, zou doorsteken. Dat is natuurlijk ook zo, dat staat hier ook. Daar niks vanaf, dat is wat hier staat, een heel duidelijke zaak. En als een Jood, een orthodoxe bedoel ik vanzelfsprekend, dan ter discussie stelt of Jezus wel de Messias is, wel, dat is een mooi bewijs. Hier staat dat die Messias door het volk zelf doorstoken zou worden, en dat is daadwerkelijk met de Heer Jezus gebeurd. Maar de strekking van de tekst is natuurlijk nog verder, vooral doordat even gezegd wordt mij en daarna weer gewoon hem. De strekking van het vers is dat er even deurtje open gaat, wordt toch even gezegd van, maar degene die doorstoken wordt mag dan de Messias zijn, maar het is niemand anders dan Jehovah zelf. Want dat is wat er staat. Jehovah zegt, ze zullen mij aanschouwen. Dat kan niet missen, en dat is een thema waar we natuurlijk bij andere gelegenheden weer over spreken. Ik heb het al zo vaak gezegd, als Israël de naam des Heren aanroept, net zo letterlijk als dat het in Joël 2 staat, in het Hebreeuws bedoel ik dan, hè, zo letterlijk, als men dat zal doen, dan roept men niet de naam van Jezus aan, maar dan roept men de naam Jehovah aan. En dan staat er dat als men dat doet, dan zal hij ook daadwerkelijk verschijnen en als verlosser verschijnen enzovoorts. Maar als men Jehovah aanroept, verschijnt Jehovah, toch? Maar dan zal men zeggen, maar Jehovah, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Maar dat is Zacharia 13 en 14. Want daar wordt dat beschreven. Want daar wordt beschreven niet zozeer hoe men de naam des Heren aanroept, want dat staat in Joël 2, maar wel dat die Heer dan inderdaad verschijnt, met name op de Olijfberg, en hoe men hem dan vraagt, hoe komt u toch aan die littekenen in, wat zijn toch deze tekenen in uw handen en in uw zij, enzovoorts. En dan wordt het verklaard, maar dan blijkt natuurlijk gewoon dat deze Jehovah die men aanriep en die ook inderdaad verscheen, niemand anders is dan Jezus der Christenen. Het ging toch wel een schokkende vaststelling is voor een godsdienstige Jood. Maar dat is wat er gebeurt. Hij blijkt gewoon dezelfde te zijn. Nou goed, dat is in het algemeen onderstrekking van deze hoofdstuk. Ik ga er niet verder op in, natuurlijk. Ik moet er natuurlijk aan de andere kant wel bij zeggen dat dezezelfde uitspraken hier uit Zacharia worden aangehaald, in elk geval in Matthäus 24, waar ook staat dat de Heer zal verschijnen in de heerlijkheid en dat men over hem zal rouwklagen, over die Zoon des Mensen namelijk, die zal verschijnen op de wolken des hemels, Matthäus 24, u kent toch die reden over de laatste dingen wel, hè? Terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen, de krachten, de hemel en de aarde zullen bewogen worden, en dan zal men in de hemel zien verschijnen, teken van de Zoon des Mensen, en dan zal ook de Zoon des Mensen verschijnen in grote kracht en heerlijkheid, en dan zullen alle geslachten der aarde, van het land moet het eigenlijk zijn, maar dan zullen alle geslachten van het land over hem rouw bedrijven enzovoorts. Kortom, volgens Matthäus 24 doet men dat voor vanwege de verschijning van de Zoon des Mensen, maar volgens Zacharia 12 doet men dat vanwege de verschijning van Jehovah zelf uiteraard. Want daar gaat het hier over. Maar het punt is weer dat deze Jehovah dezelfde is als de Zoon des Mensen van Matthäus 24. Maar daarna hebben we dezelfde uitspraken ook nog een keer in Openbaring, naar ik meen. Ja, Openbaring 1 natuurlijk, zeker. Openbaring 1 vers 7, waar hij ook verschijnt op de wolken. Net als in Zacharia 14 en net als in Matthäus 24. En dan staat er in Openbaring 1 vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. En nu keer ik de argumentatie helemaal om. Want volgens Zacharia 12 zou Jehovah doorstoken worden. En volgens Openbaring 1 zou Jezus Christus, want over hem gaat het hier, dat is zijn naam hier, zou Jezus Christus doorstoken worden. Zodat Jehovah niemand anders is dan Jezus Christus. Volgens deze schriftplaatsen en dus volgens Matthäus 24 niemand anders dan de Zoon des Mensen. En dan hebben we weer een hele reeks van titels bij elkaar. En het volgende vers hier is dan die van, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Maar dat dat in het schema past, dat is wel duidelijk, want die termen zijn ook allemaal aanduidingen van Jehovah, zoals we eerder gezien hebben. Nou, dan heb ik nog de mooiste, min of meer voor het laatst bewaard, denk ik dan maar. Want de mooiste persoonlijk vind ik die van Hebreeën 9. Oh, er zijn er nog veel meer hoor. Talloze. Ik kan ook al een week mee bezig zijn, maar ik denk dat dat niet zo nodig is. Maar Hebreeën 9 is een heel sterke. Hebreeën, waar immers gesproken wordt over het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. En in de andere betekenis van dezelfde uitdrukking, of andere toepassing van dezelfde uitdrukking, wordt er gesproken over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Want het is niet alleen een verbond, maar het is zelfs een laatste wilsbeschikking. Daar gaat het om. Vroeger stond Hebreeën toch hier ergens. Oh ja. Ja, ik heb hem al. Ja. Goed. Hebreeën 9 dus inmiddels. Waar staat, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, waarbij het oude verbond werd bekrachtigd, dan wel ingewijd, doordat de hoge priester eenmaal per jaar met het bloed van stieren en bokken inging in het heiligdom enzovoorts. En dan staat er in vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, let op, het betekent de levende Christus, hè? Het leven van Christus namelijk. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, ik zei toch dat het om leven ging, eeuwig leven namelijk, het leven van Christus, door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten, niet de uitwendige, maar de inwendige mens dus, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij, namelijk deze Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat verbond des vredes uit Jesaja enzovoorts. Hè? Daarom is hij de middelaar des nieuwe verbonds, opdat degene die geroepen zijn, de belofte der eeuwige erfenis, erven, zouden ontvangen met weglating van de tussenzinnen. Zet er maar tussen haakjes, hè. Er staat opdat degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erfenis ontvangen zouden. De rest is een tussenzin. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond, opdat de geroepenen die erfenis zouden ontvangen. En beter is de vertaling hier inderdaad met, hij is de middelaar van het Nieuwe Testament, van het Testament, opdat degene die geroepen zijn, daarvoor bestemd zijn, dat zijn de gelovigen gewoon hoor, opdat de gelovigen inderdaad die eeuwige erfenis op grond van het testament zouden ontvangen. Maar het moet duidelijk zijn dat het testament inderdaad pas in werking treedt en toegepast en vervuld wordt na de dood van de testamentmaker. Toch? Nou, wie heeft die belofte gedaan van het Nieuwe Testament? Wie heeft de beloofd dat geroepenen, gelovigen, die eeuwige erfenis zouden verkrijgen? Kortom, wie heeft het Nieuwe Verbond aangekondigd? In de heel neutrale termen dus, hè? Wie heeft het testament gemaakt? Jehovah. Dan moeten we toch gaan zitten wachten op de dood van Jehovah, al is het dan een ondenkbare gedachte van broeder, maar dat zou ik niet zeggen. Nee, het gaat niet om die man, het gaat om de gedachte. Ik wil laten zien hoe een absurde gedachte het is om te denken, het is ondenkbaar. Wat weet je dan van de Bijbel? Sorry, het is niet persoonlijk bedoeld, maar wat weet je dan van de Bijbel, van het woord Gods in het algemeen, van Gods heilsplan, als je zegt, dat is ondenkbaar. Het Nieuwe Testament wordt pas van kracht door de dood van de testamentmaker. Nou, wie heeft het testament voor zijn dood gemaakt? Ja, Jehovah feitelijk dus. Hè? In het Oude Testament wordt het Nieuwe aangekondigd. Dat hoef je nog niet eens in het Oude te lezen. Dat staat namelijk hier in het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 8. Daar staat dat. Er wordt uitgebreid Jeremia 31 geciteerd. Het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe, voor zover ik weet. Jeremia 31, vanaf vers 31. Waar de Heer zei, zie de dagen komen. Moet ik even kijken waar het precies staat hier. Hebreeën 8, vers 8. Maar het is hetzelfde als Jeremia 31, vers 31 en verder. Hen berispende, zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heer. Maar het is Jehovah in Jeremia 31. En ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda, let op de volgorde, maar dat even tussen haakjes. Er is niks meer te zeggen. Met het huis van Israël en met het huis van Juda in die volgorde. Een nieuw verbond op zal richten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte uit te leiden. Wie heeft het oude verbond gemaakt? Dat kan niet missen. Dat hebben jullie, dat lezen ze bij u in de kerk niet, hoor ik daar. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. We zijn er nog nooit geweest, zelfs niet met vakantie. Maar ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Nee, men kan het nooit overdrachtelijk bedoelen. Want degenen die dat zo hanteren, geloven dat overdrachtelijk niet. Die geloven namelijk niet dat ze uit Egypteland en uit de slavernij zijn uitgeleid. Want ze leven alle dagen onder de slavernij van de wet. Daarom lezen ze hem ook voor. Begrijp u wel? Dus een overdrachtelijke toepassing kan er niet aangegeven worden. Als die er was, zouden ze hem niet lezen namelijk. Nou goed. Dus zie de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Niet zoals het oude verbond. Maar de maker van het nieuwe verbond is dezelfde als de maker van het oude verbond. Die heette niet Jezus. Die heet gewoon, ik ben Jehovah uw God. Jehovah. Hij is ook de maker van het nieuwe verbond. Wat uitdrukkelijk een testament heet. Strikt genomen is het zelfs zo, maar dat maakt het wat lastiger, dat heel het Oude Testament eigenlijk niks anders is dan de aankondiging van het Nieuwe. Maar goed, dat even terzijde. Betekent onder alle omstandigheden dat het Jehovah zelf was die niet alleen het Oude Verbond maakte, maar ook het Nieuwe maakte, waarvan gezegd wordt dat dat laatste, het Nieuwe Verbond, uitdrukkelijk een testament is en dus pas in werking treedt na de dood van de testamentmaker. Dat komt trouwens niet anders. Want zolang hij niet zou sterven, zou het oude verbond nog gewoon van toepassing zijn. De wet namelijk. En er staat dus ook uitdrukkelijk dat hij een nieuw verbond zal maken ter vervanging, lees die teksten maar eens goed, ter vervanging van het oude. Want het oude staat, dat is het verbond wat gij verbroken hebt. En ik beloof een nieuwe. Maar het nieuwe is een testament. Dat wil zeggen, het zou pas in werking treden na de dood van de testamentmaker. Zodat de gedachte dat Jehovah zou sterven een volstrekt bijbelse is. Ja, wat u daaronder te verstaan hebt, weet ik verder ook niet. Maar het is de uitdrukking dan voor de dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. En die heet niet voor niks de Heere Jezus. Jehovah Jezus. Nou goed, ik neem de draad dus toch maar weer op in Hebreeën 9, vers 15. Daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat degene die geroepen zijn, degene die geloven dus, de belofte, namelijk de eeuwige erfenis ontvangen zouden en dus het deel hebben zouden aan dat eeuwige verbond. Dat is die eeuwige erfenis, het eeuwige testament. Maar daartussenin staat, tussen haakjes hebben we dus gezegd, daar staat de dood gekomen zijnde. Of de dood daartussen gekomen zijnde, vooruit dan. Maar er staat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. De dood kwam tussen beiden om twee redenen. De een is om de zonden die onder het Oude Testament begaan waren, onder de wet dus, om die te verzoenen. Staat in Romeinen 3 ook net zo hoor. God heeft hem voorgesteld tot een verzoening voor die zonde uit die toenmalige tijd enzovoort, staat er ook uitdrukkelijk. Daarna ook voor de zonde die daarna begaan zouden worden, maar daar gaat het nou even niet om. Maar hier staat het ook, de dood is tussen beiden gekomen of hij is gestorven tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Dat wil zeggen dat daarmee de balans van het Oude Verbond op nul gezet wordt. De schuld die er was ontstaan wordt betaald door de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat is het ene argument waarom de dood tussen beiden moest komen. Namelijk, het oude verbond moest beëindigd worden. En het andere argument wat hier gehanteerd wordt is dat nou eenmaal een testament pas in werking treedt nadat de testamentmaker is overleden. Jammer dat hij het niet meer heeft kunnen meemaken, zeggen wij dan. Maar in dit geval ligt het iets anders, want hij maakte het natuurlijk wel degelijk mee. Hij stond uit de dood op. Maar dat even terzijde. Niettemin, de dood is tussen beiden gekomen. Dat is wat er staat. En dat staat dan uitdrukkelijk in vers 16. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de testamentmaker overlijdt. Daarom zeggen je kunt beter geen testament maken, want dan moet je overlijden, staat er in de Bijbel. Dat is de reden ongetwijfeld, andersom, dat zoveel mensen verzuimen een testament te maken. Persoonlijk geloof ik dat het verstandig is om er één te maken, zo zonder meer. Maar dat heeft met christelijke zaken niet zoveel van doen. Maar velen verzuimen dat, omdat ze daarmee eigenlijk hun eigen doodvonnis ondertekenen. Want dat staat hier ook, hè. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komen. Daar zit dan iedereen op te wachten, is de gedachte. Daar ligt het testament ook op te wachten in elk geval. En als de Heer dus het nieuw verbond aankondigt, waar wacht men dan vervolgens op? Op de dood van de Heer, jazeker. En als dus in de profeten van het oude verbond wordt aangekondigd de komst van het nieuwe verbond, waar wacht men dus vervolgens op? Op de dood van Jehovah. Ondenkbaar, nee, noodzaak. Vanzelfsprekendheid feitelijk. Wat je daarbij zou moeten voorstellen, ja, dat is een ander verhaal. Maar niettemin, het is een volstrekt Bijbelse gedachte. Want waar een testament is, vers 16, Hebreeën 9, daar is het noodzaak dat het dood des testamentmakers komen. Want het testament is vast in de doden. Terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Als Jehovah dus niet gestorven is, als het dus ondenkbaar en dus is en dus niet heeft plaatsgehad, wel, dan leven wij niet onder het nieuwe verbond en dus nog steeds onder de wet. En nou ja, laat daar dan maar verder niks van zeggen. Strikt genomen is het dus zo, waar men niet gelooft in de dood van Jehovah, dan is men gedwongen onder de wet te blijven leven. En in de praktijk blijkt dat ook inderdaad zo te zijn. Maar die opmerking neem ik dan wel voor persoonlijke rekening, maar dat is in de praktijk wel zo. Waar men de dood van Jehovah niet erkent, leeft men in de praktijk onder de wet. Of men, ik zeg niet dat men dat dan toegeeft, daar gaat het niet om. Men doet het gewoon, men leeft in de praktijk onder de wet. Absoluut. Maar goed, dat even terzijde. En daarom staat er ook in vers 18, waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want de gedachte is dat ook het eerste testament, het oude verbond, als beeld van het nieuwe, ook in de eerste plaats de dood uitbeeld. Want voordat in werking trad, moesten ook offerdieren gedood worden, toch? En het leven, het bloed bedoel ik dus, van die offerdieren, werd vervolgens gesprengd op alle voorwerpen en alle personen die bij dat oude verbond betrokken waren. En daarom staat er in vers 19, want als de oude geboden naar de wet van Mozes, dat is het oude verbond dus, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalven en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek, het woord wat gesproken was zelf, en al het volk. En wat is dat, het woord? Nou, dit was het oude verbond, maar nou het nieuwe verbond, wat is het woord? Dat is Christus. Zie je wel? Dood en opstanding dus eerst van Christus. En daarna dood en opstanding van allen die in hem geloven en daarmee onder het nieuwe verbond geplaatst worden. De dood treedt tussen beiden, zo is het nou eenmaal. Zodat wanneer je niet wenst te erkennen dat Christus dezelfde is als Jehovah, dan kun je niet eens meer zeggen dat wij leven onder het nieuwe verbond. En als je dus zegt, Jehovah kan niet Jezus zijn, dan betekent het tegelijkertijd dat heel het nieuwe verbond vervolgens uit de Bijbel gescheurd zou moeten worden, want dan kunnen we nooit onderleven. Want daartoe was het nodig dat de testamentmaker, en die heette nou eenmaal Jehovah, dat die eerst zou sterven. Zodat u ziet dat deze tamelijk theoretische gedachtegang toch heel sterke consequenties heeft, ook voor de praktijk van ons leven. Als wij Jezus Christus niet kennen als Jehovah, de veruitdrukking, de openbaring van de Godheid in het Oude Testament, dus die verbinding missen, hebben we ook inderdaad geen enkel recht om te leven en te staan onder en in de rijkdom van Gods genade. Omdat dan domweg dat hele nieuwe verbond en de heerschappij van de genade niet in werking kon treden. Dat is de gedachtegang. En hoe dan ook, dan mag dan iemand zeggen, het is ondenkbaar dat Jehovah stierf. Het is maar goed dat Jehovah zelf daar anders over dacht. En daarmee zijn wij terug waar wij begonnen. En in verband met een onderwerp als dit hoort dat ook feitelijk zo. Hè? Je moet de cirkel sluiten. Het beeld van de eeuwigheid. Daarmee zijn we namelijk terug gewoon weer in Efeze. In de Filippenzen 2. Waar staat, want dat gevoelen, die gezindheid van eventueel die gedachte, zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis Gods zijnde, Christus Jezus, was namelijk in de gestaltenis Gods ooit. We kunnen gewoon zeggen, hij was de gestaltenis Gods of de gestalte van God. Je moet bedenken, God is de onzienlijke, de onkenbare. Op het moment dat wij iets van hem zien of iets van hem kennen, kennen wij dus zijn gestalte, zijn veruiterlijking. En pas op dat moment krijgt hij een naam. Pas als hij verschijnt, zich kenbaar maakt, op wat voor wijze doet er nou niet toe, pas dan is er de behoefte voor een naam. Wie bent u? En toen God dus zich dus openbaarde, bijvoorbeeld aan Abraham of aan Mozes, of aan wie doet er nou niet toe, werd altijd de vraag gesteld, wie is u? Nee, het was altijd, wie bent u? Maar goed, hè? Maar dat is hem, hè? Wie bent u? Dan moet degene die sprak, of degene die zich manifesteert, inderdaad een naam krijgen. En de naam is altijd, in eerste plaats, Jehovah. Dat is de naam van God, dat is de aanduiding voor de verschijning van God. En daarmee is de aanduiding juist en vooral in de eerste plaats van degene die wij kennen als de Zoon van God. Die immers het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Het kan niet missen en dat is de Heer Jezus Christus. Nou, wat hier staat is dat Christus Jezus, die was in de gestaltenis Gods. En ter verduidelijking wissel ik altijd de volgende zin om. Dat kan ik ook niet helpen. Het mag ook zo blijven staan. Ik heb er geen probleem mee, maar anderen soms wel. Daarom wissel ik hem om. Dus ik lees, hij was in de gestaltenis Gods. Namelijk, hij was Gode even. Punt. Of hij was Gode gelijk. Dus volstrekt hetzelfde. Maar hij heeft het geen roof geacht zichzelf te ledigen. Want dat staat er eigenlijk letterlijk. Niet vernietigen. Hoewel het hetzelfde is hoor. Maar dat is een woord dat wij in het Nederlands niet meer begrijpen. Maar er staat inderdaad ledigen. Hij heeft zichzelf geledigd. Hij heeft het geen roof geacht zich te ledigen. Als ik het zo lees, dan moet het voor iedereen duidelijk zijn. Hij was namelijk de gestaltenis Gods. Hij was het uitgedrukte beeld van Gods heerlijkheid. Hij was het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij was het uitgedragen woord Gods, om het dan nog eens anders te zeggen. Niettemin heeft hij die heerlijkheid afgelegd zonder dat als roof te beschouwen. Zonder te zeggen, wie ontneemt mij mijn heerlijkheid? Dat is ten onrechte, ik heb recht op die heerlijkheid. Wie steelt mijn heerlijkheid? Niemand de deur uit. Maar, hè? Nou ja, hoe zeg ik dat nou netjes, zodat iedereen het begrijpt, hè? Er staat, hij heeft het geen roof geacht zichzelf te ledigen, te vernietigen. Hij heeft het geen roof geacht om die heerlijkheid op te geven. Ja, ik zeg het zo, meestal leest men het andersom, hè? Door de volgorde van de woorden is men geneigd andersom te lezen, te zeggen, heeft het geen roof geacht om een gestaltenis Gods te zijn? Of heeft het geen roof geacht Goden even gelijk te zijn? Maar dat staat er niet, er staat veel meer, en daardoor krijgen die woorden een heel andere wending. Heeft het geen roof geacht Goden even gelijk te zijn? Nee, natuurlijk niet. Vanzelfsprekend niet. Vindt u dat roof als u een cadeautje krijgt? Nee, u kunt hooguit iets roof vinden als men u iets ontneemt waar u recht op hebt. Nou, dat is het punt. Hem werd iets ontnomen waar hij recht op had. Er staat er ook, hij heeft het geen roof geacht om, hoewel hij de gestaltenis Gods was, en hoewel hij God even gelijk was, heeft hij het geen roof geacht zichzelf te ledigen. Om die goddelijke volheid af te leggen en dus zich te ledigen. De term goddelijke volheid is natuurlijk uit Colossense, hè? De volheid Gods. Maar heeft geen roof geacht zichzelf te ontledigen. Hij heeft namelijk de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en dus werd hij inderdaad de mensen gelijk geworden. Werd hij inderdaad de mensen gelijk. En nam de gestaltenis van een dienstknecht aan, hoewel hij in de gestaltenis Gods was. En heeft dat niet als wederrechtelijk, als diefstal dus, beschouwd, integendeel. En waarom ook? Want dan gaan we even verder met het verhaal. Want waarom legde hij deze goddelijke heerlijkheid af? Waarom legde hij de naam af, de titel? Waarom legde hij de naam Jehovah af? En werd hij kenbaar onder de naam Jezus? Een veel lagere titel of naam of aanduiding. Wel om die heerlijkheid die God ontroofd was, niet door de Heer Jezus uiteraard, maar door de Satan, om die heerlijkheid tot God terug te brengen. Daartoe bracht hij een offer. De schakers onder ons, daar hoor ik niet toe, maar dat doet er nou niet toe. Nee, anders nodigt u mij uit voor een partijtje, dan begin ik niet aan. En de schakers onder ons weten precies wat dat is. He? Men geeft een stuk op, men brengt een offer, enzovoorts. En zo hoort het ook om er daarna alsnog beter van te worden. En dat is waar het om gaat hier. Het is die gedachte die ook ons wordt voorgehouden. Dat gevoel zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Waarbij gezegd wordt dat het helemaal niet erg is om dingen waar je wel degelijk recht op hebt, op te geven. Juist omdat daardoor God verheerlijkt zal worden. Strekt tot heerlijkheid van God inderdaad. Dat de Heer Jezus, dat Jehovah, Jezus Christus, inderdaad zichzelf vernederd heeft. De gedaante van een dienstknecht, van een mens heeft aangenomen. En zelfs als mens nog vernederd werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Een schandelijke dood, dus zoals beschreven in vers 8. En waarom heeft hij dat geen roof geacht? Nou, gewoon omdat hem aangekondigd was dat hij daarna ook uitermate zou worden verhoogd. Tot de uiterste maat. Hoger bestaat niet. Boven de naam van Jezus vind je dus niet de naam van Jehovah. De naam van Jezus en de naam van Jehovah zijn één geheel geworden. Dat is wat er staat. Jezus is uitermate verhoogd en hem is een naam gegeven welke boven alle naam is. Nou, wat is de naam boven alle naam? Dat is de naam Jehovah, kan niet missen. En die is dus gegeven aan Jezus, staat hier. Maar het is de naam die hij eerst had afgelegd, als het ware, had opgegeven, zonder dat als roof te betitelen. Maar het is de naam die hem in laatste instantie wordt teruggegeven, zodat hij inderdaad de eerste is en de laatste. Zullen we zeggen, de eerste Jehovah en de laatste Jehovah? Dat kan niet zeggen dan iemand, want er is maar één Jehovah. Nou, dat bedoel ik ook inderdaad, hè. De eerste en met de laatste is hij dezelfde. Daar gaat het maar om. Niettemin, in de tussentijd heeft hij een nieuwe schepping tot stand gebracht. En daar ging het dus ook om. Dus daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Of in gewoon Nederlands, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Nadat hij hem uitermate vernederd had. En heeft hem een naam, of gewoon naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van die Allerhoogste, in de naam van wie dan? Nou, dan zou ik verwachten, zal ik maar eerlijk zeggen, opdat in de naam van Jehovah. Maar er staat, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Maar tot Israël wordt gezegd dat ze zich voor geen andere naam mogen buigen dan voor de naam Jehovah. Zodat er maar weer één conclusie is, maar die hadden we in het Oude Testament al getrokken. Hij is inderdaad dezelfde. Deze Jezus was tot Heer en tot Christus gesteld, opdat alle tong zou belijden dat Jezus Christus, nou vertalen we het meteen terug naar het Hebreeuws, opdat Jezus Christus Jehovah zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. En daarmee zegt Paulus hier precies hetzelfde wat Peter zei op de Pinksterdag. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Staat hier precies hetzelfde. Opdat alle tong zou belijden dat Jezus Christus Jehovah zij, die Allerhoogste naam, en dat tot heerlijkheid Gods. Of tot heerlijkheid des Vaders, want het is gewoon twee keer hetzelfde.
Ja. De belijdenis van Johannes, van Thomas, die Johannes 20, vers 28.
Johannes 20, vers 28, dat is mijn Heer en mijn God. Dat Thomas zegt als hij de Heer beleidt. Ja, dat is schitterend natuurlijk. Want Thomas, die eerst niet geloofde en de Heer niet zag, mag later of moet later zelfs de littekens van de Heer Jezus betasten. En dan herkent hij de Heer en zegt, mijn Heer en mijn God. Nou, dat Heer kan natuurlijk nooit wat anders zijn dan Jehovah. Jehovah God, Jehovah Elohim. Mijn Jehovah, mijn Elohim. Maar wij zouden verwacht hebben dat hij zou gezegd hebben, mijn Jezus. Die gekruist was en die hij nu herkent als de opgewekte vanwege de litteken in zijn handen en in zijn zij. Maar hij zegt, mijn Heer en mijn God. Toch, erkenning van Jehovah. En het volgende punt is natuurlijk dat deze Thomas model staat voor de bekering van Israël straks in de toekomst aan het einde van de 70ste week van Daniel. Wanneer men de naam des Heren aanroept, het is net andersom daar, maar wanneer men de naam des Heren aanroept en Jezus verschijnt. Maar het komt op precies hetzelfde neer. Jezus blijkt Jehovah te zijn. En het is de bedoeling dat iedereen dat erkent, zodat de zin van deze dag daarmee bovendien ook vaststaat. Hè? Opdat alle tong zou beleiden dat Jezus Christus Jehovah zij. En dat tot heerlijkheid Gods des Vaders. Want wanneer wij dit beleiden, is dat tot heerlijkheid van God. Uiteraard. Ik dacht dat daar nog een...
Handelingen 9 van Paulus. De weg naar Damascus.
Ja. Oh ja. Ja, inderdaad. Wie zijt gij, heren? Zegt Paulus op de weg naar Damascus. Daar kun je lang en kort over praten. Maar de gedachte is dat op de weg naar Paulus, op de weg naar Damascus, Paulus die stem hoort uit de hemel. Die zegt, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En dan zegt hij, wie zijt gij, heren? Maar hij heeft zelf het antwoord daarmee dus al gegeven. Daar is ook niks moeilijks aan. Hij wist ongetwijfeld in één keer waarmee hij te maken had. Dat kan niet missen, omdat Paulus wel degelijk een zeer intelligent man was. Goed ontwikkeld man. Zeer snel kon denken enzovoorts en kon combineren. En als van de hemel de stem gehoord wordt, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Dan zegt hij dus niet meer, wie zijt gij Jezus, maar wie zijt gij Heere? En de Heere, wat zegt de Heer dan? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat kan niet missen, maar voor Heren vul ik daar net zo makkelijk in. Jehovah inderdaad, want dat kan niet missen, het was de stem uit de hemel. Maar het punt is dat de apostel, of de apostel, dat was hij nog niet. Maar het punt is dat Saulus natuurlijk uit het Oude Testament heel wat wist over Jehovah. En ongetwijfeld ook heel wat wist over de Messias. Maar niet begrepen had dat Jehovah dezelfde was als de Messias. En dus als Jezus van Nazareth. Vandaar de vraag, wie zijt gij Heren? Niet de vraag van, hoe heet u, die tot mij spreekt nu, maar een veel diepere vraag namelijk, wie bent u in werkelijkheid, Jehovah? En Jehovah zegt dan, nou in de eerste plaats ben ik Jezus die gij vervolgt. En als je dat door hebt, dan ben je al mooi aan het op streek, denk ik altijd. Want in wezen is het zo dat wij die geloven dat Jezus van Nazareth de Messias is, geacht worden inderdaad te geloven dat Jezus de Heer is. En dus inderdaad Jehovah is. En aan de andere kant wordt ongelovige Joden verweten dat zij dat juist niet geloven. Dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Dus zo bijzonder is het ook weer niet wat ik u naar voren breng. Maar het is gewoon een vergeten christelijke waarheid. Maar zo zijn er, ik heb het al gezegd, zo zijn er nog talloze schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. Broeder Genlof.
Nou ja, er is nog een bekrachtiging erbij. Dat is dat in Johannes 1, daar staat van vers 7, dat... In het begin was het woord, en het woord was God. En het woord was een God, in die beide.
Ja, ja.
En dan zijn ze de God. In het begin, het woord was bij de God, Otheos.
Ja.
Maar bij Philippus, Thomas, die zegt, de God van mij, de Heer van mij in het Grieks.
Ja, ja.
Dus hij bedoelde diezelfde God van Johannes 1.
Dan kom je toch terug. Ja, je ziet als je de Bijbel...
En het wordt dus ja. In een boekje van het wordt het verdonkere maken.
Ja, ja, ja. Als je gaat verbasteren in de Bijbel, kom je in steeds grotere moeilijkheden. Het is altijd zo, als je één leugen bedenkt, zo heb ik wel eens gezegd, moet je er minstens 10 bij bedenken om die ene leugen overeind te houden, enzovoorts. Dat is het eind van zoeken, hè, van dat soort dingen. Maar de uitspraak uit Johannes 1 is natuurlijk een van de allermooiste op dit gebied. Die heb ik dus ook al genoemd, hoewel niet officieel aangehaald, maar Johannes 1 zegt natuurlijk, in het begin was het woord, en iedereen weet, dat kan niemand anders zijn dan Christus, want hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, maar er staat gewoon, in het begin was het woord, en het woord was bij God. Want je kunt verschil maken tussen de onzienlijke God en zijn woord, namelijk het zienlijke van God, daar komt het op neer. Daar kun je verschil tussen maken. Niet in minste mate, het woord was bij God en het woord was God. En zo staat het er ook letterlijk in het Grieks, dus ik hoef er niks aan toe te voegen. Het woord was God en is God. Vandaar dat het woord Gods, in het evangelie van Christus dus, maar dat het woord Gods ook inderdaad kracht Gods is tot zaligheid voor iedereen die in dat woord gelooft. Hoe dan ook, als we de Heer Jezus, Jezus van Nazareth zien, al compleet als iemand anders dan Jehovah, de God van Israël, of de Jehovah, de God van het Oude Testament, dan worden wij nooit zalig, hoor. Dat kan nooit. Het is precies dezelfde God die alleen een bepaalde weg doorgaat en die zich onder verschillende namen manifesteert en bovendien verschillende werkzaamheden verricht en in overeenstemming daarmee verschillende titels toegemeten krijgt. Dat mag allemaal zo zijn, maar hij is volstrekt dezelfde. Degene die uit de hemel is nedergedaald en daarmee zeg ik meteen dat ik een heleboel andere schriftplaatsen heb laten liggen. Indirecte argumenten voor de pre-existentie van Christus, daar ben ik niet eens aan toegekomen vandaag, die in meerderheid natuurlijk gevonden worden in het Johannesevangelie, waar vele malen gesproken wordt over het feit dat de Zoon des Mensen inderdaad eerst was nedergedaald uit de hemel. Johannes 3, naar aanleiding van Psalm 68, hebben we natuurlijk wel aangehaald. Hè? Niemand is ooit opgevallen die ook nedergedaald is. Maar daarna hebben we in Johannes die uitspraken dat de Heer zegt, vele malen, ik ben van boven. Ik ben niet van deze wereld. Gij zijt van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. En gij zit uit de aarde, degene die van beneden komt. Johannes de Doper onder andere dan. Maar zegt hij, ik ben van boven, enzovoorts. En wat dacht u van Johannes 6? Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Ik geloof dat het daar minstens 7 keer, maar ik heb niet zo erg goed geteld. Maar dat er minstens 7 keer staat in het hoofdstuk. Ik ben degene die van de hemel is nedergedaald. Dat zijn even zoveel argumenten voor de pre-existentie van Christus. En daarmee voor het feit dat hij niemand anders is dan Jehovah zelf, uiteraard. Ja.
Wat naar beneden gekomen is, is het woord. Maar wat de hele gevaar is, is een mens erbij gekomen. Of niet?
Ja, maar ja, dat kan je in een paar woorden uitleggen. Nee, ik kan niet in een paar woorden uitleggen. Wat naar de hemel gekomen is, zeg je, dat is woord. En wat naar de hemel gegaan is, is een mens. Inderdaad, uit de hemel is niet een mens afgedaald. Dat is waar. Maar Jehovah is uit de hemel afgedaald en mens geworden. En dat is ook altijd gebleven als mens overwonnen hij de dood. En het is dus wel degelijk zo dat weliswaar niet de mens uit de hemel is nedergedaald, maar dat wel een mens naar de hemel is opgevaren. En dat de mens dus in de hemel zit aan de rechterhand Gods. Het is maar een deel van de waarheid, maar niettemin een zeer belangrijke waarheid die ook op zichzelf staat. De Zoon des Mensen in de hemel, maar neemt niet weg dat de Zoon van God op aarde wandelde. Beide dingen zijn waar. Aan de andere kant is het zo dat, maar dat heb ik een andere gelegenheid al eens aangehaald. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden. En vlees is de aanduiding van de mens. De mens die immers vlees is. Terwijl volgens de betekenis van het begrip vlees, vlees ook gewoon boodschap en dus woord is. Zodat de mens, ook volgens de Hebreeuwse definitie, tegelijkertijd woord Gods is. Zodat hij zegt, als het woord daalde uit de hemel en de mens of het vlees ging naar de hemel toe, dan zeg ik, nou ja, in de praktijk is er ook nauwelijks een verschil tussen. Daar gaat hij weer, hè. In de praktijk dus is het verschil niet zo groot. En al deze gedachten vinden we samengevat inderdaad met name in het Johannesevangelie, waar de Heer immers aan de ene kant degene is die uit de hemel is nedergedaald, vele malen herhaald in het Bijbelboek, en die dus naar de hemel zou wederkeren, dat neemt hij weg zoals iemand in een van onze pauzes zo fijntjes opmerkte, dat in Johannes 3 ook nog staat, maar ik had het overgeslagen, niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En dat is de andere gedachte in het Johannesevangelie, namelijk dat hij eigenlijk, aan de andere kant geredeneerd, altijd in de hemel gebleven is. Daar altijd die naam en die titel vasthoudt, enzovoorts. Dat maakt de gedachte op zich natuurlijk voor ons nog een stuk ingewikkelder, omdat er twee lijnen tegelijkertijd ontwikkeld worden. De ene is die van de Heer die mens wordt, vernederd wordt en daarna uitermate verhoogd wordt en zijn titel in de hemel terugkrijgt. Maar de andere gedachte is dat hij altijd dezelfde is en ook altijd die hemelse positie op een of andere wijze gehouden heeft. Want beide gedachten vinden we terug in het Johannes-evangelie. Eén argument ervoor is inderdaad deze schriftplaats in Johannes 3, waarvan sommigen dan zeggen dat dat er helemaal niet staat. Hè? Dan zeggen ze, nou ja, die uitdrukking van die in de hemel is, dat staat er helemaal niet. Maar ik moet u zeggen dat volgens de normale regels die in zo'n geval van toepassing zijn, het er wel staat. Want als men niet helemaal zeker is of het er wel of niet staat, dan zegt men, de moeilijkste lezing is de goede. Heeft de voorkeur, is de gedachte. En de moeilijkste lezing is dat hij zegt, niemand is opgevaren dan naar de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald, die ook in de hemel is. Dat is de moeilijkste lezing, toch? Dus ik denk dat dat de goede is. In overeenstemming met de traditionele theologische manier van doen. Ik denk dat dat de goede is. En dat klopt ook, want het andere argument wat ik dan toch even wilde aanhalen, is dat wij in het Johannes-evangelie, waarin de Heer notabene uitgebreid besproken wordt als degene die uit de hemel nederdaalde, dat, en waar uitgebreid gezegd wordt dat hij naar de hemel zal terugkeren, dat in dat Johannes-evangelie de hemelvaart van Christus helemaal niet genoemd wordt. Waarom niet? Het past er toch zo goed in? Nee, om de eenvoudige reden dat het Johannes-evangelie eigenlijk nog in veel sterkere mate leert dat hij altijd daar in de hemel geweest is, in die positie gehandhaafd heeft enzovoorts. Toch dus de Zoon des Mensen die in de hemel is, en als hij er is, zal hij er niet naar opvaren. Dat is het enige argument wat ik ken. Dus missen wij daar de hemelvaart van Christus, hoewel dat eventueel best in het Bijbelboek zou passen, omdat de Zoon des Mensen zou terugkeren, Johannes, zou terugkeren naar waar hij tevoren was. En wat zou je daarvan zeggen, zegt de Heer tot zijn discipelen. Maar niettemin, ondanks zijn vernedering en verhoging, bleef hij altijd dezelfde en wel degelijk van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat wil zeggen dat de God die wij kennen, of anders, God, voor zover wij hem kennen, niemand anders is dan Jezus van Nazareth, die leed en stierf als mens op aarde, maar die door God uitermate verhoogd werd en gezeten is op de troon Gods, dan wel, want het is hetzelfde, aan de rechterhand Gods. En in hem leven wij, dat is de beste garantie voor de zekerheid van ons behoud, want het is onze schepper zelf, die ook onze verlosser is, en die ons eeuwig leven geschonken heeft. Zullen we daarbij laten en de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we u mogen kennen inderdaad als Vader, als Schepper, als de Gever van alle goede gaven. Maar dat we u ook mogen kennen als degene die mens werd, die hier op aarde kwam en Vader der eeuwigheid werd. Dat u degene bent die ook inderdaad een nieuwe schepping, een eeuwig blijvende schepping tot stand gebracht hebt ter vervanging van deze oude tijdelijke wereld. We danken u, Vader, dat wij u mogen kennen als die grote God, die onzienlijke, die onkenbare, maar ook als die God die gesproken heeft en die zijn woord en zijn zoon gezonden heeft tot de mensen. We danken u daarom ook dat we u mogen kennen als degene die hier op aarde leefde en leed en stierf in onze plaats, die de schuld, de straf van heel de schepping op zich genomen heeft en die de zonde der wereld wegdroeg, maar die daarna ook inderdaad uit de dood opstond en zodoende deze grote overwinning tot stand bracht en eeuwig leven beschikbaar stelde voor een ieder die in u en in uw woord gelooft. Wij danken u daarom dat we ook deze dag hier bij elkaar mochten zijn, ons mochten bezighouden aan de ene kant met de heilsgeschiedenis, aan de andere kant juist ook en vooral bij die dingen die eeuwig hetzelfde blijven, die onwankelbaar zijn en waaraan wij ons vast mogen houden. Wij danken u daarom dan voor de onveranderlijkheid van uw woord, voor de onveranderlijkheid van uw wezen, voor de onveranderlijkheid ook van uw werken, omdat u inderdaad door uw werken verzoening en daarmee eeuwig leven, eeuwig heil tot stand gebracht hebt en een eeuwig koninkrijk vastgelegd in onze heiland, in de Heere Jezus Christus, die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. We danken u daarom voor die rijkdom van uw woord. En willen u vragen, wilt u ons inderdaad geven die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van u? opdat u inderdaad ons antwoord zult geven wanneer wij vragen, wie zijt gij, Heere? Opdat we u zouden leren kennen en ook de kracht van uw opstanding. Wees u daartoe ook in ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons oog op u gericht houden onder alle omstandigheden, ook in deze zienlijke en onvergankelijke wereld. Opdat we zouden zien op de onzienlijke en zouden zien op onze heiland die aan uw rechterhand gezeten is. We danken u dat we u dat vragen mogen uit genade en om Christus wil. Amen.